We beginnen vandaag met een cijfer. En dat is er eentje die je waarschijnlijk even moet laten bezinken.
Ja, die is best heftig.
Meer dan de helft van de Nederlanders heeft geen contact meer met één of meer familieleden. Denk daar eens over na.
Meer dan de helft.
In meer dan de helft van de huizen in dit land is er dus zeg maar een stoel aan tafel die permanent leeg blijft. Een naam die niet meer valt.
En het is een thema waar zo'n enorm taboe op rust. Het raakt aan de kern, hè? Aan ons fundament. Het beeld dat we hebben van een gezin als, nou ja, als veilige basis.
Als dat fundament scheuren vertoont, dan praten we daar liever niet over.
Nee, dat voelt als persoonlijk falen.
Precies. Terwijl dat cijfer dus bewijst hoe universeel het is. Daarom ben ik zo blij met dit document dat je meenam, Vlucht en Terugkeer. Het probeert dat taboe echt te doorbreken.
Ja, het kijkt naar de waarom-vraag. Waarom stapt iemand eruit? En wat gebeurt er soms jaren later als die persoon vol spijt weer aanklopt?
En dat is wat we vandaag gaan uitpluizen. Precies. We gaan die complexe dynamiek ontrafelen. En dan focussen we op twee groepen die in het onderzoek centraal staan. Vrouwen die hun huwelijk verlaten en jonge meiden die van huis weglopen. En de missie is hier proberen te begrijpen, niet oordelen.
Absoluut. Want pas als je het begrijpt, kun je de stilte doorbreken.
Oké, laten we dan beginnen bij die fundamentele waarom-vraag. Wat drijft iemand tot zoiets? Want je verlaat niet zomaar alles wat je kent. Wat mij meteen opviel in de verhalen, was een thema dat echt overal terugkwam.
Laat me raden. Onzichtbaarheid?
Ja, een diep geworteld gevoel van onzichtbaar zijn.
Dat is absoluut dé rode draad. In de psychologie noemen we dat emotionele verwaarlozing. En dat is zo verraderlijk, want fysiek is alles er. Een partner, een huis, eten.
Alles klopt aan de buitenkant.
Maar emotioneel is de kamer leeg. Die behoefte aan erkenning, aan echt gezien worden, die wordt gewoon structureel niet vervuld. En dat is een soort sluipend gif.
Dat verhaal van Marja in de bronnen, dat illustreert het zo pijnlijk. 52 jaar, 28 jaar getrouwd, van buitenaf het perfecte plaatje.
Mooi huis, kinderen de deur uit, alles goed.
Maar ze beschrijft een gevoel van totale leegte. Gesprekken met haar man gingen alleen nog maar over logistiek. Wie doet de boodschappen? Is de auto al naar de garage?
Alsof het een bedrijf is dat je runt, geen relatie.
Precies. En elke poging van haar kant om dieper te gaan, over haar gevoelens te praten, werd weggewijfd.
Alsof het niet belangrijk was. Ruimtevulling. En dat is de kern van onzichtbaarheid. Hè? Wat jij belangrijk vindt, doet er niet toe.
Uiteindelijk liet ze dus een briefje achter. Er stonden maar een paar woorden op.
Ik kan niet meer onzichtbaar zijn.
En ze was weg. Zo krachtig. Dat is geen verwijt. Dat is een constatering van een onleefbare situatie.
En dat gevoel, dat wordt dus nog eens versterkt door wat het onderzoek de mentale last en de tweede dienst noemt.
Ja, die termen hoor je steeds vaker. Maar hier wordt het echt gekoppeld aan de reden van vertrek.
Klopt. En het is cruciaal. De tweede dienst, dat is het onbetaalde werk thuis. Het huishouden, de zorg. Maar die mentale last, die is nog ongrijpbaarder.
Dat is het projectmanagement van het gezin?
Precies. Het onthouden van verjaardagen, zwemles regelen, weten welk vriendje een pindaallergie heeft. Al dat onzichtbare regelwerk. En dat komt disproportioneel op de schouders van vrouwen.
En omdat het onzichtbaar is, wordt het als vanzelfsprekend gezien. Niet gewaardeerd.
Wat het gevoel van onzichtbaarheid dus alleen maar erger maakt. Het is een vicieuze cirkel.
En dan, in datzelfde hoofdstip, stuit ik op een statistiek. Ik moet zeggen, die schokte me echt.
Ik denk dat ik weet welke je bedoelt.
Als een vrouw ernstig ziek wordt, is de kans dat haar man haar verlaat 7 keer groter dan andersom. 7 keer.
Ja, laten we die even laten bezinken.
Wat zegt dat in hemelsnaam?
Dat zegt iets heel fundamenteels over de onuitgesproken verwachtingen. De vrouw wordt, bewust of onbewust, gezien als de primaire verzorger, de spil.
De emotionele manager.
Ja. En als die spil zelf zorg nodig heeft, dan blijkt het fundament soms niet sterk genoeg. Dan kan de man die rol niet overnemen en in het extreemste geval kiest hij de uitgang. Het laat zien hoe diep die patronen nog zitten. Bizar. En een vergelijkbaar gevoel van niet gezien worden duikt ook op bij de jongeren die weglopen. Het is zo verleidelijk om te denken, ach, een puberale opwelling. Absoluut. Maar de verhalen laat iets heel anders zien. Het is bijna nooit impulsief. Het is vaak de climax van een lang proces.
En de cijfers zijn ook opvallend. 67% is meisje, met een piekleeftijd tussen 14 en 16.
Precies. Een super kwetsbare leeftijd waarop je je identiteit vormt.
Het voorbeeld van Jasmin, 15 jaar, raakte me. Zij groeit op in een traditioneel gezin, voelt zich verschuurd. De cultuur thuis, de wereld daarbuiten.
In haar vragen daarover worden niet gezien als een zoektocht.
Nee, als pure rebellie. Ze voelde zich volkomen onbegrepen en is toen vertrokken.
En in de ernstigste gevallen, en dat is wel een belangrijk onderscheid in de bronnen, spreken we niet meer over weglopen, maar over vluchten.
Vluchten? Dat is een zwaar woord.
Zeker. Vluchten voor psychische mishandeling, fysiek geweld of zelfs seksueel misbruik. Dan is vertrekken geen keuze meer. Dan is het een overlevingsstrategie.
De grens is dus eigenlijk veel vager dan we denken. Tussen weglopen uit onbegrip en vluchten uit pure angst.
Exact. De buitenwereld ziet een lastige puber. Maar intern vindt er een overlevingsstrijd plaats. Het is een schreeuw om hulp die vaak niet als zodanig wordt gehoord. Dat gevoel van onzichtbaarheid en emotionele verwaarlozing maakt je natuurlijk ook kwetsbaar voor aandacht van buitenaf. En dat brengt ons bij een ander pijnlijk thema, ontrouw.
Ja, en het document benadrukt dat we daar, zeker bij de motivaties van vrouwen, genuanceerd naar moeten kijken.
Het is niet zwart-wit.
Nee, absoluut niet. Natuurlijk, er is geen excuus voor, maar het is wel belangrijk de dynamiek te begrijpen. Mannen gaan soms opportunistisch vreemd. Eenmalig, seksueel. Maar bij vrouwen die ontrouw zijn, zie je vaak een zoektocht.
Naar iets wat ze missen, precies. En de nummer 1 reden die wordt genoemd? Weer die emotionele verwaarlozing. Het is dus niet primair een zoektocht naar seks, maar naar verbinding. Naar het gevoel, ik word weer gezien. Ja. Neem het verhaal van Carla, 46. Ze voelde zich meer de manager van het huishouden dan een partner. En toen was er die collega...
Die oprechte interesse toonde, die eraan het lachen maakte. En daaruit ontstond een affaire. Maar haar reflectie achteraf is zo interessant. Ze zei, ik was niet verliefd op die man, maar op het gevoel dat hij me gaf. Het gevoel dat ze ertoe deed.
Precies. De affaire was een symptoom. Een destructieve manier om weer iets te voelen.
Tegelijkertijd zie je maatschappelijk een verschuiving. De bronnen noemen het sluiten van de genderkloof in ontrouw.
Ja, door grotere economische onafhankelijkheid en veranderende normen. Vrouwen zijn minder afhankelijk, hebben meer vrijheid. De drempel om uit een onbevredigende relatie te stappen of daarbuiten te zoeken is lager.
Statistisch gezien gaan ze nu bijna net zo vaak vreemd als mannen.
Klopt. Je hele wereldbeeld, de persoon die je het meest vertrouwde, alles blijkt een leugen.
De grond zakt onder je voeten weg.
Letterlijk. Peter, een man van 54, ontdekte de affaire van zijn vrouw via een berichtje. Hij beschrijft de nacht erna als de donkerste van zijn leven. Een totale crisis. Wie ben ik? Wat is echt?
Ik kan me dat voorstellen. Het is een aardbeving in je ziel. En wat er daarna gebeurt, dat hangt dus cruciaal af van de reactie van de ontrouwe partner. Daar ligt de sleutel.
Absoluut. En hier zijn de bronnen heel helder over. Ontkennen, de waarheid verdraaien of de schuld bij de ander leggen.
Ja, maar jij gaf me ook nooit aandacht.
Precies. Dat maakt elk herstel onmogelijk. Het voegt alleen maar meer trauma toe. De enige en echt de enige weg vooruit begint bij volledige eerlijkheid, oprecht berouw en de volle verantwoordelijkheid nemen.
Zonder dat is de deur definitief dicht.
Potdicht.
Of iemand nu vertrekt door onzichtbaarheid, ontrouw of als jongere vlucht. Het leven daarna is zo'n complexe mix. Er is opluchting, maar ook een enorm verlies.
Ja, die afbeelding in het document van een persoon alleen tussen de verhuisdozen, die vangt dat tussenin gevoel perfect.
Je bent niet meer in het oude, maar ook nog niet in het nieuwe. Een soort niemandsland.
Dat is het. De spanning is weg, maar de structuur ook. En dan komt de harde realiteit. Eenzaamheid, geldzorgen, het oordeel van de omgeving.
En dan komt, vaak, het moment van spijt.
Ja. En hier maakt het document een onderscheid dat me echt aan het denken zette. Het verschil tussen spijt en berouw.
Dat klinkt als een detail, maar het is de kern.
Het is een wereld van verschil. Spijt is egocentrisch. Het is gericht op de gevolgen voor jezelf. Ik wou dat ik dit niet had gedaan, want nu ben ik eenzaam. Het gaat over je eigen pijn.
Terwijl berouw is empathisch. Het is gericht op de pijn die je de ander hebt aangedaan. Het is het diepe besef, wat ik deed was fout en ik neem de volle verantwoordelijkheid voor de wond die ik bij jou heb veroorzaakt. En voor een eventuele weg terug is dat diepe berouw de absolute voorwaarde.
niet onderhandelbaar.
En vanuit dat berouw kan de wens komen om terug te keren. Maar de weg terug, de afbeelding die erbij staat van een diepe kloof met twee mensen die elkaars hand proberen te pakken, die zegt alles.
Het herstellen van vertrouwen is een marathon, geen sprint. En de bedrogen partner bepaalt het tempo. Volledig.
Het begint met dat eerste doodenge contact. Vaak via een brief of met een therapeut erbij.
Ja, want de angst voor afwijzing is verlammend.
En als die deur op een kier gaat, dan komen de voorwaarden. Volledige transparantie, contact met de ander verbreken, therapie. Het is geen onderhandeling.
Nee, het is de prijs. En dan begint dat slopende proces. Dat kan jaren duren. Elke dag opnieuw bewijzen dat je te vertrouwen bent.
En je moet leren omgaan met triggers. Een liedje op de radio, een straatnaam, alles kan de oude pijn weer oproepen.
Absoluut. En een sleutelwoord hierbij is vergeving. Maar dat wordt zo vaak verkeerd begrepen.
Alsof het een magische resetknop is.
Precies. Maar vergeven is niet vergeten, het is niet goedkeuren en het is al helemaal niet direct weer vertrouwen. Vergeving is primair een intern proces.
Iets wat je voor jezelf doet.
Ja, je besluit de wrok los te laten om te voorkomen dat het verleden je toekomst vergiftigt. Een daad van zelfbehoud. Je kunt iemand vergeven zonder de relatie te herstellen.
En als herstel wel lukt, en dat gebeurt ook, dan is de relatie nooit meer hetzelfde.
Nee, het kan niet terug naar normaal. Het wordt iets nieuws. Een relatie 2.0, gebouwd op de ruïnes van de oude.
Vaak wel eerlijker en dieper, omdat je de breekbaarheid hebt ervaren. De laatste afbeelding, die persoon onderaan een trap die naar het licht kijkt, dat is die zware, maar hoopvolle klim omhoog. Wat we hieruit vooral leren, denk ik, is dat we voorbij die simpele oordelen moeten. Het is zo makkelijk om te labelen. De schuldige, het slachtoffer. Ja, maar de realiteit is bijna altijd een grijze, rommelige warbel. Hierachter schuilen diepgewortelde menselijke worstelingen.
De behoefte aan erkenning. De zoektocht naar verbinding. En die worstelingen verdienen op zijn minst een poging tot begrip, in plaats van een snelle veroordeling.
Precies. En de boodschap voor jou, als je hiermee te maken hebt, is dus, je bent niet alleen. Dat openingscijfer bewijst het. En hulp zoeken is een teken van kracht. Geen zwakte.
En een tweede kans is dus mogelijk. Maar het is geen sprookje. Het is hard werken. Elke dag opnieuw.
We laten je achter met een gedachte gebaseerd op alles wat we hebben besproken. We focussen bijna altijd op de schok van het vertrek. De vraag is, waarom ging iemand weg?
Ja, dat is de logische vraag.
Maar wat als de interessantere vraag niet is waarom iemand wegging, maar wat die persoon precies achterliet? Welke onvervulde behoefte? Welke onzichtbare pijn? En wat als herstel niet gaat om het repareren van wat kapot is, maar om de moed om samen op de brokstukken iets compleet nieuws te bouwen?